Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt Politiek. Tijdens het zomerreces de kans om direct contact te hebben met statenleden uit de verschillende provincies. En vandaag zoomen we in op Flevoland, de provincie van Polders, van de Oostvaardersplassen, Almere, Urk, Emmeloord en Dronten, van Walibi, van Schokland, Lowlands en de Bataviawerf en van Lelystad Airport. Daarover praat ik vandaag met twee statenleden uit Flevoland. Te weten, Franco 18 van de VVD in de coalitie in die provincie, samen met BBB, PVV, ChristenUnie en de SGP. En verder met uw ondernemer, gespecialiseerd in bedrijfscoaching en projectmanagement.
Correct, en een outdoor hiking bedrijf.
Ja, en u bent ook nog reservist, geloof ik.
Reservist, ja, 20 jaar officier de mariniers geweest. Vandaar ook het outdoor hiken. Ja. Dat is een hobby die je niet snel opgeeft.
Nee, nou, druk bestaan dus en fijn dat u hier bent. En ook Jaya Noordman van GroenLinks. U studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Net de Bachelor Political Science afgerond. Na de zomer verder met een master.
Correct.
Welke wordt het? Welke master?
Ik ga Political Theory doen, ook aan de Universiteit van Amsterdam.
Mooi vervolg dus inderdaad. En u bent daarna shiftleader bij Albert Heijn.
Ja, dat klopt.
Wat doet u dan?
Ik zorg eigenlijk voor dat alles op de kassaafdeling zo soepel mogelijk loopt. En dat het team alles heeft wat ze nodig heeft om gewoon aan de slag te kunnen.
Mooi. Fijn dat u er bent.
Ja,
we gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken dus met Lelystad Airport. Op een kleine 6 kilometer van het centrum van Lelystad staat een luchthaven al zo'n 5 jaar stof te happen. Beetje overdreven gezegd. Het project Lelystad Airport klaarmaken voor vakantievluchten kostte honderden miljoenen. Maar er kwam vooralsnog geen enkel toestel van de grond. De overheid stelde een besluit over de toekomst ervan alleen maar uit. En ja, met de landelijke en ook provinciale opkomst van BBB, uitgesproken tegen de luchthaven, lijkt opening verder weg dan ooit. Moeten we accepteren dat Lelystad Airport een gefaald project is, of is de luchthaven nog te redden? Daar gaan we komend half uur over praten in ons breekijzer. Lelystad Airport is overbodig. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter misschien weer eens. En vind je dat we met Lelystad Airport achter de feiten aanlopen? Kunnen we die luchthaven misschien beter voor andere doeleinden gebruiken? Of beter mee oneens? En ja, zijn we met de bouw een onomkeerbare route ingeslagen? Is het zonde om die te laten verloederen en dus vliegen met die hap? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Dan spreek ik je zometeen in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zometeen een tussenstand van me over een minuutje of 20. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Dan spreek ik je zo. En ik ga dus ook praten met mijn gasten. Uiteraard over dit onderwerp. Ja, meneer 18, wat vindt u? Lelystad Airport is overbodig?
Nee, absoluut niet. Lelystad Airport gaan we gewoon open doen. Het kabinet heeft dat in principe ook toegezegd. Lelystad Airport voldoet aan alle voorwaarden. En zeker nu het besluit is gevallen dat Schiphol moet gaan inkrimpen, is Lelystad Airport juist heel erg hard nodig.
Oh, ik begreep toch uit de laatste Kamerbrief van begin dit jaar dat er voorlopig geen natuurvergunning komt voor Lelystad Airport. Dat wordt toch vrij ingewikkeld dan?
Nou ja, kijk, de natuurvergunning moet er uiteindelijk komen. Alleen Lelystad Airport is altijd al een kabinetsambitie geweest. Daar hebben ze randvoorwaarden aan gesteld. Daar heeft Lelystad Airport altijd aan voldaan. Mm-hmm. Hebben wij als provincie ook altijd aan voldaan. Dus wat ons betreft, afspraak is afspraak. Ja. En het kabinet moet gewoon het besluit nemen om snel mogelijk open te gaan.
Ja, u zegt helemaal logisch, want Schiphol moet krimpen. Je zou kunnen zeggen, ja, als Schiphol moet krimpen, dan is Lelystad Airport ook niet meer nodig, toch?
Nou ja, juist wel, want het totaal aantal vluchten zal niet afnemen. En dus op het moment dat Schiphol moet krimpen, ja, dan zal je toch de vlucht ergens anders moeten laten opstijgen en landen. En Lelystad Airport is daar juist voor ontwikkeld. Okay. Dan kun je bepaalde vakantievluchten naar Lelystad Airport brengen. Dan kun je de mainportfunctie van Schiphol kun je behouden. Dan kunnen er wat minder vluchten op Schiphol vliegen. Ja. Dat doet recht aan dat besluit. Ja. En daarmee kunnen we dus op Lelystad Airport vluchten toestaan.
Ja, maar dan gaan we dus niet minder vliegen. U lijkt als VVD wel redelijk alleen te staan inmiddels, hè? Ook de publieke opinie is redelijk tegen opening voor mijn gevoel.
Nou, dat ligt eraan wie het vraagt. Kijk, ik begrijp heel erg goed dat omwonenden bezwaar hebben tegen opening van Lelystad Airport. Uiteindelijk veroorzaakt het ook wel overlast. Maar je hebt zoiets als een individueel belang en een algemeen belang. En ik denk dat Lelystad Airport vooral het algemene belang dient. Nederlanders willen toch op vakantie kunnen gaan. We willen handel kunnen drijven. En dat gaat veelal via luchttransport. En op vakantie gaan, gaan we ook vaak met het vliegtuig. Ja. En als we dat willen blijven doen, gecombineerd met het besluit dat Schiphol moet krimpen, ja, dan is de enige logische oplossing dat we Lelystad Airport opengooien.
Mevrouw Noordman, uw reactie op ons breekijzer. Lelystad Airport is overbodig.
Ja, ik hoorde Franco al het algemeen belang noemen. En juist vanwege het algemeen belang moet Lelystad Airport juist niet open. We zitten in een klimaatcrisis. We hebben de afgelopen weken alle nieuwsberichten kunnen volgen. Schiphol moet inderdaad krimpen, maar dat betekent niet dat we niet ook het aantal vluchten moeten krimpen. Want als we dat gewoon doorzetten bij Lelystad Airport, dan verschuiven we alleen maar het probleem. Lelystad Airport überhaupt is gebaseerd op een extreem zwakke business case, waarbij we niet zeker weten of het al die voordelen zal hebben die genoemd worden door de voorstanders. En ondertussen zitten we gewoon midden in een klimaatcrisis waarbij we actie moeten nemen en de luchtvaart heeft gewoon geschroomd om dat te doen. Jarenlang hebben we de luchtvaart gewoon beschermd. En dat kan niet meer.
Ja. Wat u betreft, wat moet er gebeuren met dat Lelystad Airport? Het staat er nu. Er is een terminal helemaal klaar om in gebruik genomen te worden. Er is een verlengde start- en landingsbaan. De verkeerspost is verhoogd. Ja, ready to go zou ik zeggen. Dus maar weer de toko tegen de grond aan? Of wat gaan we doen, wat u betreft?
Het staat er natuurlijk wel al, maar ik vind dat zo'n
kapitaalvernietiging toch? Om te zeggen, we doen er niks mee.
Ja, maar dat is ook niet een heel sterk argument om alleen te gaan uitgaan van de sankas eigenlijk die we erin hebben gestopt. Want als je dan naar de toekomst kijkt, want we hebben voor het aantal beoogde vliegbewegingen wat Lelystad Airport wil bereiken, zo'n 45.000, hebben we nog meer investeringen nodig. Mm-hmm. En dan gaan we alleen maar meer geld tegenaan gooien. En voor wat? Voor wat doen we het dan uiteindelijk? Mm-hmm.
Nou ja, uiteindelijk doen we dat natuurlijk voor de mensen die wel heel bewust kiezen om het gebruik te maken van het vliegtuig. En ik snap het argument van er is een klimaatcrisis, die ontkennen we ook absoluut niet. Maar wat ik wel, waar ik wel iedere keer op terugkom, is dat zelfs in die klimaatcrisis heb je tijd nodig, ook voor de luchtvaart, om te innoveren, om te verduurzamen. Door te zeggen van ja, we gaan gewoon niet meer vliegen, kom je nooit tot die duurzame innovatie. Dus ik ben het helemaal eens met mevrouw Noordman dat ze zegt van ja, de luchtvaart moet ook verduurzamen. Ik denk dat de luchtvaart daar heel erg goed mee op weg is. Maar het is geen oplossing door te zeggen van nou ja, we gaan gewoon niet meer vliegen. Ja. Zo werkt dat niet. Uiteindelijk elke transitie, klimaat, moet gewoon beheersbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zijn.
Want wat u zegt, meneer 18, is een beetje ook wat de luchtvaartindustrie zegt. Die zeggen ja, we willen ook minder CO2 uitstoten bijvoorbeeld, minder viezigheid. Maar dan moeten we eigenlijk blijven vliegen om geld te kunnen verdienen, om bijvoorbeeld schonere toestellen te kunnen kopen. Terwijl je kan ook zeggen, we gaan dus minder vliegen, want dan heb je minder uitstoot. Nou, ik denk dat ik wel weet aan welke kant u staat.
Ja, ja. En ik zeg ook überhaupt niet dat we helemaal niet moeten vliegen, helemaal niet mogen vliegen. We moeten gewoon minder gaan vliegen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Schiphol, het grootste deel zijn niet eens Nederlandse families die gezellig op vakantie gaan. Nee, dat zijn gewoon overstappers. Mm-hmm. Dus het is niet alsof we Lelystad Airport nodig hebben, zodat die families gezellig een keertje op vakantie kunnen gaan. Dat is ook weer zo'n mythe.
Nou, dat bestrijd ik dus. Want het is exact zoals mevrouw Noordman zegt. Schiphol heeft een mainport functie. Dat is vooral een overstaphaven voor mensen die van intercontinentaal vliegen en veel handelsverkeer. De gewone Nederlander die met het vliegtuig op vakantie wil, die kan straks eigenlijk niet meer terecht op Schiphol. Dat heeft het besluit van krimp nog extra versneld. Ja. En juist daarvoor is Lelystad Airport een goede oplossing. De mensen die op vakantie willen, die korte vluchten binnen Europa willen doen, daar is Lelystad Airport voor gebouwd. En ik denk dat we daar ook moeten investeren. Juist om te voorkomen dat ze straks geen plek meer hebben op Schiphol.
Ja. Mevrouw Noordman, ik las in uw verkiezingsprogramma, besluitvorming wordt keer op keer uitgesteld en terecht. Dus u bent er eigenlijk blij mee dat Den Haag maar ja, het duurt maar en het duurt maar en dan wordt het daar weer tegengehouden. Het is toch goed om duidelijkheid te hebben, open of dicht?
Het is zeker goed om duidelijkheid te hebben en ik denk dat het niet terecht is om op die manier te interpreteren wat in ons verkiezingsprogramma gezegd wordt. Ik denk vooral wat wij ermee bedoelen is dat we blij zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het besluit. En dat het op dit moment gewoon nog niet open is. Want ik kan het gewoon niet verantwoorden om midden in een klimaatcrisis nog een vluchthaven open te gooien.
Ja. Meneer Achttien, hoe frustrerend is het dat dit eigenlijk een kwestie van Den Haag is? En dat u staat erbij en u kijkt ernaar als provinciale staat?
Frustrerend niet. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk bevoegdheden liggen daar waar ze horen te liggen. Dus het is een kabinetsbesluit, dat weten we al jaren. En aan zich willen we dat ook helemaal niet veranderen. Kijk, onze provinciale rol is vooral zorgen dat de infrastructuur rond het vliegveld op orde is, dat er bedrijvigheid gefaciliteerd kan worden. En dat doen we. Maar wij vinden wel afspraak is afspraak. Het kabinet heeft meerdere keren achter elkaar beloofd dat het vliegveld open zou gaan. Daar heeft de regio op geïnvesteerd. Ja. Daar zit een hele hoop gemeenschapsgeld in. Ja, nu zeggen we gaan het niet meer open doen. Ja, dat kan wat ons betreft niet. Ja. Wij vinden gewoon dat het kabinet moet leveren op dit punt.
Nou, zit u sinds maart ook in een nieuwe realiteit in de provincie, in het provinciehuis in Lelystad. 20% van de zetels wordt daar momenteel ingenomen door BBB. Ja. Die zitten er ook niet op te wachten.
Nou, dat is niet helemaal waar. In hun verkiezingsprogramma stond in eerste instantie dat ze het niet, dat ze Lelystad Airport niet open wouden. Nee. Maar we hebben in de
overbodig zeggen ze.
Ja, maar we hebben in de onderhandelingen hebben we heel erg duidelijk gesproken over het belang van Lelystad Airport. En nu hebben we opgenomen in ons coalitieakkoord dat binnen de mogelijkheid die de provincie heeft, binnen de bevoegdheid die de provincie heeft, dat we er alles aan doen om Lelystad Airport snel mogelijk open te doen. Dat is gewoon een keiharde afspraak. En daar houden onze coalitiepartners aan.
Ja, dus BBB is om eigenlijk wat dat betreft. Nou ja, dat hebben BBB, zij toegegeven in de onderhandelingen.
BBB Flevoland staat niet meer negatief tegen de opening van Lelystad Airport.
Okay. Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Lelystad Airport is overbodig. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. En laten we maar eens beginnen in Dronten bij Jan Koopman. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het helemaal met de VVD eens in deze dat Lelystad Airport zo snel mogelijk open moet. Het is gewoon een supermoderne luchthaven met een heel goed modern bagageafhandelingssysteem. En het ligt mooi centraal in Nederland. Hier geen last van files in Flevoland. Mm-hmm. En brengt werkgelegenheid naar de polder toe. Ja, eigenlijk te veel voordelen om op te noemen. En ik word een beetje onpasselijk van het klimaat zo langzamerhand dat het tegenin gegooid wordt. Want als mensen vakantie willen met de vliegtuig en het is niet meer mogelijk in Nederland, ja, wat gaan we dan doen? We gaan naar België en of Duitsland. En dus het zal geen effect hebben op het milieu. En ik vind dat Schiphol daarmee ook een beetje ontlast wordt. Ook daar de mensen wat minder geluidszender en alles hebben. Laten we het spul een beetje verdelen. En dus, het is puur kapitaalvernietiging als je dat niet open doet.
Jan, dank voor het bellen. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Iemand met Rob uit de Bild. Ja, ik vind het niet eerlijk tegenover de boeren. Want er worden allemaal boerderijen opgekocht, ook door Schiphol, om stikstofruimte en een milieuruimte te creëren. En die boeren moeten allemaal inkrimpen. En dit mag allemaal maar ongebreideld moet dat doorgaan wat dat betreft. En ik denk dat die hele hubfunctie, dat kan afgebouwd worden wat dat betreft. En ja, bij de VVD, afspraak is afspraak. Ja, ik wil nog geen oude koeien uit de sloot halen, maar onder leiding van Mark Rutte is dat ook geen axioma gebleken wat dat betreft. Dus ja, helemaal betrekkelijk. Maar laat ik het zo zeggen, het kan open. Maar dan moeten ze Schiphol heel sterk gaan inkrimpen wat dat betreft. En dan kan die hubfunctie er wel af. Maar niet al die milieuruimte wegkopen bij de boeren en alle soort dingen. Dat vind ik heel unfair, vind ik dat. Dat
geloof ik in Flevoland ook al gebeurd. Gaan we het zo nog wel even over hebben. Dankjewel Rob voor het bellen. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, ik vind het eigenlijk een verdrietig verhaal. We weten allemaal hoe het met het klimaat staat. En we dachten toch dat ieder zijn eigen bijdrage moet leveren hierin. Nou, en we gaan een paar vliegbewegingen gaat eraf van Schiphol. En er komt een nieuw vliegveld erbij in Lelystad. Mm-hmm. Het druist in tegen alle regels wat dat betreft. En die meneer die daarnet zei van nee, we moeten vliegen. Oh, is dat ook dat het treinverkeer binnen Europa niet verder tot stand komt? Dat is helemaal droevig. Wat Schiphol betreft, wat Duitsland betreft, die heeft een keus gemaakt over de kerncentrale. In Kalkar staat een fabriek helemaal af, maar is nooit gebruikt. Dus gebruik je verstand, mensen. En je mag best wel vliegen, Maar laten we dat minderen. Want anders komt er nooit wat van terecht. En dan zullen we het op een andere manier tegen moeten komen. Want het klimaat gaat door, het verslechtert. En het blijft slechter worden. Mm. Ook Rutte, die de laatste tijd niet te vinden was in Nederland. Ja. Die mag ook wel eens nagetrokken worden. Was die misschien beïnvloed door landen?
Meneer Huis, weet u, we praten daar een andere keer verder over. Ook over Kalkar en dergelijke. Ik ben als kind wel eens in dat Kalkar-kern Wasser Wunderland geweest. Ook, dat was hartstikke leuk. Bestaat dat nog eigenlijk?
Ja, volgens mij bestaat het nog. Ja.
Wel een beetje een droevige omgeving, maar het was op zich wel leuk. Tot slot van dit blokje even. Jeroen, goedemorgen Jeroen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik vind zelf, het vliegveld ligt er nou een keer. De faciliteiten zijn er. Ja? Maar laten we eens nadenken over het klimaat. Laten we eens nadenken over de toekomst. En er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan en geïnvesteerd in hybride vliegen, elektrisch vliegen. Nederland wil altijd het beste jongetje van de klas zijn. Dus waarom gooien we het vliegveld niet pas open op het moment dat we gewoon hybride en elektrisch kunnen vliegen? En wordt het gewoon het eerste Europese vliegveld wat volledig elektrisch hybride vliegt?
Nou, leuk. Ga het voorstellen. Dank je voor het bellen, Jeroen.
Breekt Ivan Verrips.
Panel vandaag met twee statenleden uit Flevoland. Te weten Jaya Noordman van GroenLinks en Franco 18 van de VVD. We praten over ons breekijzer. Lelystad Airport is overbodig. Als je wil meepraten 020 468 4x0. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende 8 minuten nog mee. Mevrouw Noordman, wat we net hoorden, het laatste voorstel. We willen in allerlei zaken voorop lopen. Als het gaat om AI, dat willen we op een ethische manier doen. We willen, als het gaat om waterstof, willen we graag voorop lopen. Waarom zouden we niet zeggen, laten we dat Lelystad Airport openen, maar dan gaan we proberen om daar de eerste CO2-neutrale luchthaven, ik zeg maar wat, van Europa van te maken. Oh, u moet lachen.
Ja, dat voelt voor mij als een heel erg wat-als scenario. Mm-hmm. Want we zitten nu al best een tijdje met de casus van Lelystad Airport. We willen duidelijkheid, maar op het moment dat we volledig gaan inzetten op de innovatie en zeggen van oké, we gooien pas open als we die technologie hebben, God weet wanneer. Ja. Dan gaat die open en dan blijft die onduidelijkheid. Maar we hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid op dit moment.
Ja, dus niet nu.
Ik ben er niet fel op tegen, uh-huh. Maar mijn voorkeur gaat naar niet.
Ja. Een van de bellers zei ook, mensen willen toch wel vliegen. We willen allemaal op vakantie, dat kan je niet tegenhouden. Dan gaan we inderdaad even duiken, steken we de grens over. En dan heb je ook niet al die vervelende luchtvaartbelastingen enzovoorts. Waarom dan niet hier doen? Kijk, als je het over de grens doet, dan heb je ook die uitstoot.
Dat voelt een beetje heel erg van als je op de basisschool iets slecht doet en de juffrouw zegt als je vriendjes van een brug afspringen, zou je dat ook doen. Zo voelt die redenering voor mij. Dus omdat anderen slecht gedrag vertonen, moeten wij dat ook maar niet doen of staken met ons goed gedrag. Uh-huh. We moeten juist het goede voorbeeld blijven geven en ook duurzamere manieren van reizen stimuleren.
Ja, dus het gaat nu niet gebeuren. Ik vroeg het u aan het begin ook al, maar dat ik niet helemaal geloof ik een antwoord. Wat wilt u eigenlijk dat er nou mee gebeurt? Want we hebben dus die terminal daar. Moet dat dan weer tegen de vlakte of wat moeten we daarmee doen?
Ik denk dat we goed moeten kijken naar wat we anders met die grond zouden kunnen doen. Of we het op een andere manier kunnen inzetten wat er al staat. Ja. En daarbij kunnen we het beste kijken naar wat het meeste in het belang is van de maatschappij.
Ja. Wat ik al eerder zei, 200 miljoen in geïnvesteerd minstens. Kan Flevoland zich eigenlijk een soort schandaal dat veroorloven? Ik denk ook even terug aan de Floriade. Ook zo'n succesverhaal.
Ja, maar het is ook een verhaal van als we Lelystad Airport willen openen en het echt, het ideaal plaatje willen hebben, dan moeten we nog veel meer gaan investeren. Maar wat krijgen we er dan uiteindelijk voor terug? Ja. En ja, het is natuurlijk zonde van het geld wat geïnvesteerd is. Maar is dat reden om maar door te zetten?
Ja, u vindt van niet dus.
Nee.
Meneer 18, bellers net, die zeggen, het is eigenlijk niet te verkopen. Wij zitten in een klimaatcrisis. Ik snap dat natuurlijk ondernemer hart spreekt hier ook uit. Ja. Je ziet het geld zo de lucht in vliegen, verfikken. Het is hartstikke zonde. Ja, we zitten in een crisis. Die kan het niet veroorloven nu, joh.
Dat ben ik dus niet met de insprekers eens. Want de manier waarop wij met de klimaatcrisis om moeten gaan is innoveren. He, wij moeten op een andere manier omgaan met onze omgeving. Daarin verschillen we denk ik niet van mening. Mm-hmm. Om innovatie ruimte te geven, zul je moeten experimenteren. Mm-hmm. Die experimenteerruimte die is er op Lelystad Airport. Ja, daar is er nu al ruimte voor. Lelystad Airport is een van de meest groene luchthavens van Europa. Ja. En Lelystad Airport kan ook zeg maar ruimte bieden voor experimenteren met duurzame luchtvaart. Als we dat niet doen, komen we uiteindelijk niet tot die innovatie.
Nee. Maar moet je dan eerst vies blijven doorvliegen en dan schoon worden? Of moet je zeggen, we gaan pas vliegen als het schoon kan?
Nee, je kunt niet pas vliegen als het schoon kan. He, je zult eerst vies moeten vliegen. Uiteindelijk door vies te vliegen ontdek je manieren om het schoner te doen. En zo kom je langzaam maar zeker tot schoon vliegen. Mm-hmm. He, dus ik denk niet dat de oplossing is iets helemaal niet meer doen. Ja. Ik denk dat de oplossing is iets door blijven gaan met waar je mee bezig bent. En kijken hoe je dat iedere keer beter kan doen. Zo werkt de innovatie. Ja. En ik denk dat Lelystad Airport daar een ideale locatie voor is om juist daarvoor ruimte te bieden.
Wat betekent de val van Rutte 4 eigenlijk voor Lelystad Airport?
Ja, nog meer onduidelijkheid. Ja. Uitstel, ja. We hadden eigenlijk... we wachten al jaren op een besluit. Mm-hmm. We hadden verwacht dat het deze kabinetsperiode zou komen. Nou, dit kabinet is gevallen. Er komt nu een nieuw kabinet. Na de verkiezingen uiteraard. We weten ook niet hoe dat wat de verhoudingen daarin worden. Ja. Dus ja, het is al met al gewoon nog meer onduidelijkheid. Nog meer uitstel. En daar is niemand bij gebaat. Daar is Nederland niet bij gebaat. Daar is zeker Flevoland niet bij gebaat, maar ook is daar, zoals mevrouw Noordman iedere keer zegt, het klimaat niet bij gebaat. Hè? Want we willen uiteindelijk toe naar een situatie die helder is voor iedereen.
Laten we nog een paar bellers aan het woord laten tot slot van dit half uur. Even kijken. Er hangt een Jeroen, maar dat is de andere Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Uit een recent onderzoek blijkt dat GroenLinks en D66 en VVD aanhangen als het meeste vliegen.
Oh.
Dus, en dan, dat heb ik ook bij Timmermans gegoogeld, die verschijnt in een privévliegtuig te vliegen. En waar ik moeite mee heb, dat wil je een draagvlak vinden om minder te vliegen, geef dan het goede voorbeeld. Want dit is gewoon een neutraal onderzoek. Het is helemaal niet gekleurd, gewoon neutraal. En dan blijkt dat GroenLinks aanhangers zich helemaal suf vliegen. Huh. Neem maar op jetten.
En
u vindt de hele wereld over.
En u vindt het hypocriet dus?
Nou ja, geef dan een goede voorbeeld. Ja,
wanneer hebt u voor het laatst gevraagd, mevrouw Noordman?
Dat was heel toevallig dit voorjaar, maar ik moest wel naar Suriname voor familie. Dus dat gaat een beetje moeilijk anders.
Maar dat bewijst dus wel, vliegen, je krijgt het nooit helemaal de wereld uit. Tuurlijk, je hebt mensen die voor een paar tientjes voor de lol op en neer naar Rome gaan en daar eigenlijk helemaal niet hoeven te zijn. Maar we zullen het met z'n allen toch blijven vliegen. Want ja, je hebt werkverplichtingen, familieverplichtingen, dus dat zal uiteindelijk toch blijven.
Ja, dat ontken ik ook niet. Nee, we zullen uiteindelijk blijven vliegen. Ja. Ik moet er wel bij zeggen, dat ik heb gevlogen was de eerste keer vorig jaar in Peru. De eerste keer in ongeveer 12. Nee, ja. Een paar jaar in ieder geval. En ik kan niet bevestigen of ontkennen dat GroenLinksers meer vliegen dan andere politieke partijen.
Nee, maar goed, de trein naar Suriname, die rijdt nog
niet. Die rijdt voorlopig nog niet, helaas.
Meneer Rolands, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zegt u maar.
Het hele CO2- en milieuargument is een flauwekul onderdeel van deze hele discussie. Gewoon om dat vliegen, of je nou van Lelystad vliegt, Schiphol of enig ander vliegveld, het aantal vliegbewegingen blijft gelijk. Dus het hele CO2-argument hoort niet in deze discussie thuis. Dat wil ik de mensen bij Lelystad eens even meegeven.
Dank voor het bellen, meneer Rolands. En tot slot van het half uur, Afros, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Nee, ik ben eens met de stelling dat Lelystad groter moet worden, zodat die tickets een beetje goedkoper worden. En dan moeten ze ook iets met Rotterdam doen. Ja. Maar Rotterdam vliegveld is ook goed bezig. Dan gaan ze alle twee een beetje vergroten. Dan gaan die drukte van Schiphol een beetje verlagen. Dus het kwam goed uit.
Ja, dus niet minder vliegen, maar meer vliegen. Dank voor het bellen. En tot slot van dit half uur, Michael. Goedemorgen, Michael.
Hi, hallo.
Zeg het maar.
Ik ben het er niet mee eens dat Lelystad Airport dicht moet, want in principe is het geld al geïnvesteerd. Ik denk dat er een hele mooie rol is voor Lelystad Airport om te zorgen dat wat er nu te veel wordt gevlogen aan vluchten op Schiphol, dat je dat mooi verdeelt over het land.
Ja.
En dat we op Europees niveau vooral moeten gaan kijken hoe we vliegen volgens mij gewoon duurder moeten maken. Zodat mensen iets beter gaan nadenken over de vluchten die ze maken. Want we moeten wel met z'n allen minder gaan vliegen.
Dat je daar bewust over nadenkt. Dank voor het bellen. Tot slot nog even. Lelystad Airport is vorige maand wel geopend in Madurodam. Hebben jullie vast meegekregen.
Ja, ja.
En daar waren ook wat tegenstanders te vinden. Luister even mee.
Actievoerders van Stichting Red de Veluwe hadden mini-protestborden meegenomen.
Ja, ik heb straks geprobeerd het aan te bieden aan de directeur van Madurodam. Want ze hebben hier dat miniatuur vliegveldje geopend. En wij vinden dat dat pas compleet is als je ook het maatschappelijk protest laat zien tegen Lelystad Airport. Wij wilden hun eigenlijk een compromis aanbieden. He, dat wij zouden zeggen van, dit kleine vliegveldje mag er wel blijven van ons als het grote maar nooit open gaat.
Ja, eigenlijk zouden er ook nog een mini protestdemonstranten bij moeten staan.
Misschien met die Lego poppetjes.
En wilt u daar ook bij staan als mini mevrouw Noordman?
Als iemand zo'n Lego kan maken, dan...
Is dat wel een goed idee. Tot slot, even gewetensvraag nog. Stel, we zouden helemaal opnieuw gaan beginnen. We gaan nu bouwen met de kennis van nu. Zou dat dan nog steeds doen, Lelystad Airport?
Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja, Lelystad Airport is goed voor de luchtvaart, maar ook goed voor de regio. Er is veel werkgelegenheid die er uit voortkomt. Voor Flevoland, zeker voor het gebied rond Lelystad, is Lelystad Airport eigenlijk onmisbaar voor de verdere ontwikkeling. Ja.
Zou u het nu doen, als met de kennis van nu?
Absoluut niet. Nee. Lelystad Airport is niet onmisbaar. Het is zeer betwijfelbaar hoeveel werkgelegenheid ervan zou komen. Er zijn ook onderzoeken vanuit de Rijksuniversiteit Groningen die aantonen dat regionale luchthavens niet zoveel voordelen hebben zoals voorstanders claimen. En we zitten midden in een klimaatcrisis. Waarom nog eens een luchthaven opengooien?
Ja. Wanneer wilt u duidelijkheid van Den Haag? Kunnen we een deadline eventjes?
Nou ja, wat ons betreft in het eerstvolgende regeerakkoord. Okay. Een duidelijke uitspraak over Lelystad Airport. Ja. En als de Kamer bereid is, misschien zelfs nog in de demissionaire status zeggen dat het open gaat.
Oké, okay. En wat heeft u iets in gedachten? Of zegt u, blijf maar lekker uitstellen, zal mijn tijd wel duren?
Ik hoop wel dat er in het nieuwe coalitieakkoord wat komt te staan erover. Ja. Maar ik hoop niet dat het in de demissionaire status komt.
U hoopt controversieel verklaring dus. Oké, okay, nou we gaan het zien. Dan zal het misschien ergens over een jaar. Nou, zijn we over een jaar al uit onderhandeld?
Nou, ik heb goede hoop. We hebben de verkiezingen in november. Ja. Dus ja, als ze het net zo doen als wij in Flevoland, dan hebben ze ergens in het voorjaar gewoon een nieuw kabinet met een nieuw regeerakkoord. Dus ik wens ze veel wijsheid en ik ga ervan uit dat het gaat lukken.
Lelystad Airport is overbodig op onze Instagram-pagina. 60% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met mevrouw Noordman en meneer 18 over windmolens. Want die zijn belangrijk voor verduurzaming. Maar er is nu nota bene een milieuorganisatie die zegt, stop er maar mee. Huh? En laten er nou net in Flevoland heel veel staan. En plattelandsbewoners leven in goede harmonie met boeren en bedrijfsleven. Het is een zin uit het verkiezingsprogramma van BBB uit 2021. Toen nog door de mens geschreven. Maar bij de komende verkiezingen gaat ChatGPT een handje helpen. Is dat ook iets voor mijn gasten voor hun bijdrage bijvoorbeeld in het provinciehuis? Gaan we allemaal zo meteen horen in het tweede deel van BNR Breekt Politiek. Tot zo!
BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek. Ivan Verrips.
Welkom terug. Vandaag te gast twee statenleden uit de provincie Flevoland. Te weten Jaya Noordman van GroenLinks en Franco 18 van de VVD. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met windmolens. Want ja, NIMBY. Hè? Eigenlijk zit niemand te wachten op een windmolen in zijn achtertuin. Maar ja, klimaatdoelen enzovoorts. En dus ze zijn wel nodig. Ook op plekken waar het misschien eigenlijk nooit waait. Iedereen moet er een beetje aan meedoen. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda die zegt nu in de Telegraaf, ja, mooie gebieden die kunnen beter windmolenvrij blijven. Want we hebben de doelstellingen voor windmolens op land eigenlijk al bereikt, zegt de directeur van Urgenda, Marjan Minnesma, in de Telegraaf. Nou sta ik hier met twee politici uit de provincie Flevoland. Ik kijk vanochtend even op een kaartje. Er is geloof ik bij het Planbureau voor de Leefomgeving een kaartje waar je alle windmolens kan zien. En dan ja, verdwijnt de provincie Flevoland eigenlijk onder de windmolens. Ik geloof nu ruim 600. Is dat een doorn in het oog voor jullie, meneer 18?
Nou ja, kijk, een doorn in het oog niet. Hè. Wij staan wel achter de huidige plannen om het aantal windmolens in Flevoland te verminderen. Ja. Kijk, we moeten allemaal wat doen. En Flevoland heeft denk ik in het verleden laten zien dat ze voorop wouden lopen in het opwekken van duurzame energie. Mm-hmm. Die doelstelling hebben we behaald. En die doelstelling willen we ook behouden. In de zin dat we niet nog meer windmolens willen, maar gewoon het huidige aantal. We gaan uiteindelijk terug naar iets meer dan 400, dat we daarop willen uitkomen.
Ja, goed idee om terug te gaan in windmolens, mevrouw Noordman.
Nee, windenergie blijft toch wel een van de goedkoopste manieren om energie te produceren, specifiek duurzame energie. En ik ben dan denk ik ook een uitzondering dat ik het niet zozeer een doorn in het oog vind, want ik vind het toch eigenlijk best wel een mooi plaatje.
Ja?
Ja.
Oh.
Gek genoeg wel.
Ja, dan, maar dan bent u het niet eens met mevrouw Minnesma, want die zegt in de Telegraaf, mooie gebieden moeten gevrijwaard blijven van windmolens. Dus daarmee zegt ze eigenlijk, Flevoland ziet er niet uit.
Ik ben in die zin ook opgegroeid in het Flevoland waarbij ik niks anders ken.
Ja,
want,
weet niet beter eigenlijk.
Ja, ik weet niet beter. Ja. En ik vind het eigenlijk een bepaalde charme hebben. Het hoort bij Flevoland.
Ja, ja. Dus liever meer dan minder.
Ja, we moeten niet de hele boel gaan volplanten natuurlijk. Ja. Ik zeg niet dat iedereen opeens 5 windmolens in de achtertuin moet. Maar ik zeg nou ook niet, we moeten stoppen.
Nee. En meneer 18, wat vindt u van die uitspraak van mevrouw Minnesma? Dat gaat onder andere in het artikel van de Telegraaf een heel enorm stuk over Noordoost-Twente. Er komen allerlei boze mensen aan het woord. Die zeggen van ja, wij willen eigenlijk helemaal niet, maar wij moeten ook zo'n ding. Daar hebben we helemaal geen zin in. Ja, wat ik al zei, het suggereert ook een beetje. Mooie gebieden, geen windmolens, dus Flevoland. Vul het zelf maar in.
Nou, kijk, ik denk dat met al dit soort opgaves dat het belangrijk is dat er een bepaalde mate van consensus is met de omgeving. Een mooi woord, participatie. Dat moet een randvoorwaarde zijn voor dit soort ontwikkelingen. En dat hebben we in Flevoland ook. In Flevoland heb je grote windparken. Daar kan de omgeving ook mee profiteren van de opbrengsten van die windmolens. Dus het moet in consensus, dus in samenhang met de omgeving gaan. Waarbij je altijd voor- en tegenstanders zult hebben. Ja. De vraag is natuurlijk, wat zie je in dit artikel? Zijn dat enkele individuen die zeggen van, ja, wij zijn het er niet mee eens? Of is dat de algemene consensus van heel de omgeving?
Ja.
Dat is iedere keer een vraag die je moet afstellen.
Je ziet vooral individuen.
Nou ja, ik heb het artikel nog niet gelezen. Alleen,
ik snap ook dat Noordoost-Twente niet uw specialiteit
is. En wat vaak opvalt is, we geven vaak ruimte in de media en in het publieke debat aan de individuele stem. Dat is ook goed. Alleen we moeten ons altijd afvragen, is daarmee ook de mening van de algehele bevolking, heeft die daar ook ruimte?
Ja, of de zwijgende meerderheid.
Exact.
Ja, mevrouw Noordman, mensen die klagen over bijvoorbeeld geluidsoverlast en ook zichtoverlast, die zeggen, gadverdamme, van die windmolens in zee. Moet er niet aan denken. Vindt u daarvan?
Nee, dat snap ik ook heel goed. Ik woon zelf natuurlijk niet naast een windmolenpark. Dus dat scheelt weer. Ik kan ook niet oordelen
not
hoe die mensen
backyard
dat ervaren. Ja. Precies. Gelukkig niet in my backyard. Maar ik kan dus niet oordelen wat hun ervaring is. En als zij dat als vervelend ervaren, dan moeten we ook samen kijken van hoe moet het anders. Mm-hmm. En daarom is het überhaupt belangrijk dat we voordat die windmolens daar komen goed in gesprek gaan met de omwonenden, zoals meneer 18 al zei.
Mm-hmm. Is dat in Flevoland goed gebeurd? Is iedereen daar helemaal blij mee? Helemaal happy?
Er zijn ook tegenstanders. In Almere is het wel redelijk goed gelukt, naar mijn mening. Het zit ook niet te dichtbij woningen. Mm-hmm. Maar als je elders kijkt in de Noordoostpolder bijvoorbeeld, daar merk je toch wel dat inwoners overlast ervaren van de windmolens en dat het niet altijd even goed in samenspraak is gegaan.
Ja. Minnesma zegt nu dus, het doel van windmolens op land is bereikt. Dat gaat om die RESSEN, regionale energiestrategieën. Nou, moeilijk verhaal. En dus verder met windmolens op zee, wat u betreft?
Ik vind dat niet het einde van het verhaal, want we kunnen niet zomaar zeggen, oké, we hebben de restdoelen behaald. Dat is maar een deel van het plaatje. Want de restdoelen zijn eigenlijk een soort van bepaalde doelstellingen die we hebben gecreëerd voor een bepaald moment. Omdat we op dat punt gewoon die 2030 moeten halen. Maar dat betekent niet dat het klimaat opeens helemaal gered is. Mm-hmm. Alles is prima, we kunnen alles weer stoppen. En wind op zee is ook niet de hele oplossing.
Nee.
Het is een combinatie van dingen die we moeten inzetten.
Maar een schepje bovenop wat u betreft?
Bij wind op zee of wind op land?
Ja, goede vraag. Klimaatmaatregelen. Boven deze ambitie bijvoorbeeld. Hè? We hebben die ambitie gehaald. Dan kan je zeggen, nou, we hebben het gehaald. We gaan eens achterover zitten en leunen en kijken naar die fantastische windmolens. Of je kan zeggen, kom, we gaan staan en we gaan ervoor en we gaan nog wat hoger de ambitie neerleggen.
Ik vind dat we wel wat ambitieuzer mogen zijn, maar dat betekent niet per se dat we alleen volledig moeten gaan inzetten op windmolens. Het is een en verhaal.
Meneer 18.
Nou ja, kijk, we hebben afspraken met elkaar gemaakt, het Klimaatakkoord van Parijs. We hebben een Nederlandse vertaling van en uiteindelijk is die Nederlandse vertaling naar de restregio's gegaan over opgaves. En ik vind dat we die doelstelling moeten halen. Dat is de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt.
Daar dreigen we nu te komen, positieve zin.
En dat betekent dat je eerst toe moet werken naar de doelstelling. Als je die doelstelling hebt behaald, dan moet je opnieuw gaan kijken van oké, wat wil ik dan nog meer doen? En mevrouw Noordman zegt dat heel erg goed. Het is en. Mm-hmm. Dus niet niet alleen windmolens, ook niet alleen maar zonne-energie, maar bijvoorbeeld ook kerncentrales. Daar moeten we in Nederland echt serieus naar kijken. Het kabinet is daarmee bezig, de Tweede Kamer is daarmee bezig. En dat is nou echt exact het voorbeeld van een mooie energiemix. Dus je hebt hernieuwbare energie, zon, wind. Je kunt daar kernenergie in toevoegen, je kunt daar fossiele energie in toevoegen. En zo kun je een energiemix creëren die recht doet aan de ene kant de economische behoefte aan energie, maar aan de andere kant ook de klimaatbehoefte om zuiniger om te gaan met deze planeet.
Op de plek van Lelystad Airport, de kerncentrale?
Nou ja, ik denk dat Lelystad Airport daar niet geschikt voor is, want daarvan gaan we vliegen. Maar een kerncentrale, die moet de grond daarvoor moet geschikt zijn. En Flevoland
is er wel een kans hebben voor.
Nee, wat ik begrijp, voor grote kerncentrales is Flevoland niet geschikt. Wij gaan binnenkort in Provinciale Staten krijgen wij een informatiesessie over de toepassing van kerncentrales, vooral de kleine kerncentrales, de small module reactors. Ja. Om te kijken hoe ver is de stand van de techniek. Is het überhaupt in Flevoland opportun om aan dat soort plannen te denken? Kijk, wat we nu in ieder geval weten is dat het kabinet heeft gezegd, we gaan de voorbereiding treffen voor een tweede kerncentrale. En dat komt op de locatie waar de eerste kerncentrale is gesitueerd. En dat is wat ons betreft ook een prima uitgangspunt. We moeten in die energietransitie wel toe naar een goede energiemix. En daar hoort kernenergie absoluut bij.
Ja, heel kort nog, u wil dus, althans, dat is het plan om terug te gaan een aantal windmolens.
Ja.
Dus we gaan windmolens omhakken. Waarom eigenlijk? Want staan ze daar in de weg? Of wat is de reden?
Waarom
zou je die proactief weg gaan weghalen?
Nou ja, wij hebben een, dat klinkt heel technisch, opschalen en saneren. We hebben gezegd, we hebben heel veel kleine molens. Die gaan we terugbrengen naar wat grotere molens. Die wekken meer energie op. En om hetzelfde hoeveelheid energie met grotere molens op te wekken, heb je dus minder windmolens nodig. En dan doen we ook recht aan wat mevrouw Minnesma in de Telegraaf zegt. Dat je ook een beetje moet kijken naar de landschappelijke waarde van je omgeving. Uiteindelijk windmolens, mevrouw Noordman vindt ze mooi. Ik vind ze soms mooi. Mm-hmm. Maar in Flevoland zijn we wel een beetje doorgeschoten. En ik denk dat we recht doen aan het landschap van Flevoland als we teruggaan naar minder windmolens.
Opschalen en saneren. Heerlijke ambtelijke titel. Van
BNR
breekt. Maak mij even af.
Ja, meer voor minder.
Ja, precies, meer voor minder. Edwin Mooibroek is hier. Zometeen 12 uur BNR Zaken doen. Met wie ga je praten en waarover?
Frank Heemskerk is zometeen te gast. Ja, je kent hem nog als oud-staatssecretaris van Economische Zaken. Hij is nu onder meer secretaris-generaal bij de Europese Ronde Tafel van Industriëlen. Dat is een club van CEO's van grote industriële bedrijven in Europa. Nou, binnen de Europese Unie zijn er nogal wat van dat soort bedrijven natuurlijk. Voelen zij zich een beetje vertegenwoordigd in Brussel? En wat betekenen de klimaatambities in Europa voor dat soort bedrijven? Gaan we zometeen allemaal bespreken. Het is vrijdag, dus dat betekent weer dat twee jonge ondernemers gaan pitchen.
Ja.
En ze hebben allebei vandaag iets te maken met een gezonde levensstijl.
Oh, ja, nou. Wel, nee, ik wou zeggen, daar kan ik nog wat van opschieten. Nou, misschien ook wel, trouwens.
Ik weet het niet.
Ik ga luisteren.
Zometeen.
Nou, ik wil eigenlijk zeggen, daar kan jij nog wat van op. Maar dat klonk heel onaardig, dus dat bedoel ik helemaal niet.
Zo, kan je het zien?
Nee, ja, nee, ik weet, je gaat vaak naar sportschool, weet ik. Dus nee, daar is niks op aan te merken. Je sigaren lagen trouwens wel het lege doosje nog buiten.
Oh, ik rook geen sigaren, hoor.
Oh, okay.
Dat is iemand anders in het bedrijf.
Oké. Okay. Zometeen 12 uur zaken doen met Edwin Mooibroek. BNR breekt. Goed, gaan we kijken naar ander nieuws van de dag. BBB krijgt bij het schrijven van een verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen een handje hulp van kunstmatige intelligentie. En ook Volt experimenteert met AI. Blijkt uit een rondvraag van BNR in de Tweede Kamer. Dus klinkt handig, maar misschien ook een beetje raar. Hebben jullie al voor toespraken in het provinciehuis gebruik gemaakt van ChatGPT-achtige toepassingen?
Nee.
U zit ook in de data science?
Ik heb inderdaad een studieachtergrond in data science. En AI biedt kansen, absoluut. Ik denk dat onze maatschappij langzaam maar zeker ook gebouwd wordt op AI-toepassingen. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat er altijd nog een menselijke schakel tussen moet zitten. Okay. En bij het schrijven van een verkiezingsprogramma zou ik er juist voor willen pleiten om vooral zelf na te denken.
Okay.
En zelf het debat te voeren wat je nou belangrijk vindt voor de toekomst van het land.
Blijft toch mensenwerk. Mevrouw Noordman, statenlid zijn is een deeltijdbaan. We hebben net besproken, u studeert en u heeft werk. Ja, dan kan ik me nog voorstellen dat u wel wat hulp kunt gebruiken, toch? Dus even wat onderwerpen in zo'n AI-prop en maak maar een mooi toespraakje.
Ik ben geen AI-expert en zelf ook geen gebruik gemaakt ervan. Maar het wordt heel makkelijk gesteld als het verlicht natuurlijk de last voor mensen. Maar dan moeten we ook breder gaan kijken. Want sommige dingen moeten nou eenmaal door mensen gedaan worden, zoals meneer 18 al zei. En dan heb je ook nog gewoon de kwesties van privacy eromheen. waar ik me dan zorgen om maak. Ja,
waar gaat al die data naartoe?
Precies.
Ja, ik vond het wel mooi. De campagneleider van BBB, Henk Vermeer, die zegt dat zij eigenlijk ongeveer, ik parafraseer het eventjes, maar alle toespraken van Caroline van der Plas op een hoop hebben gegooid. Dat in dat ChatGPT gedouwd hebben. Kijken wat eruit komt en dat dan gebruiken als input. Wordt u dan, kijk het een beetje vies, mevrouw Noordman?
Ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Oh. Want als ik bijvoorbeeld een betoog schrijf, dan zit er een bepaald gevoel achter. Ja. En ik vraag me af of dat nagebootst kan worden met AI. Want als je, zeker als je het hebt over belangrijke maatschappelijke kwesties, daar hoort emotie bij.
Ja. En niet een soort nep gegenereerde emotie door een computer, wat u betreft.
Nee.
Nee, oké. Okay. CDA zegt bijvoorbeeld ook, die zeggen we willen graag investeren in menselijk contact. Andere partijen willen eerst de risico's onderzoeken. Volt doet dus een experiment waarbij een chatbot vragen van leden beantwoordt. Is het misschien wel de toekomst? Dat, ja, kan natuurlijk wel wegkijken, maar als iedereen het gaat doen, dan moeten we misschien ook wel mee met z'n allen.
Ja, maar daar zouden we dan wel zorgvuldig in moeten zijn. We moeten niet zomaar even op een bootje gaan springen omdat het verleidelijk klinkt. Maar we moeten goed kijken naar wat zijn de consequenties ervan.
Okay. Het biedt ook heel veel kansen. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of je wel eens een factuur bij bol.com hebt opgevraagd. Nou, daar zit ook een chatbot achter. Dus dan vul je vragen in, krijg je keurig netjes factuur toegestuurd. Dus AI heeft ook heel veel kansen. Ja. We gebruiken het denk ik dagelijks. Iedereen die op Facebook of andere social zit, al die algoritmes, dat is ook allemaal AI. Dus het is niet zo dat het een wereldvreemde technologie is. Alleen, ik heb het artikel gelezen en daarin staat dan van ja, we geven alle betogen van mevrouw Van der Plas aan ChatGPT en krijgen daar dan de rode draad uit. Dan denk ik van nou ja, misschien moet je gewoon zelf de betoog even volgen als partij. En dan, ik vind het gevaar zit in wanneer je de interpretatie van AI gaat gebruiken. Mm-hmm. Om je eigen mening te vormen. Want interpreteren is nou juist een skill die artificial intelligence niet kan. Nee. Dat is mensenwerk. En interpretatie van data, van gegevens, van betogen. Nou, dat is wat mij betreft echt mensenwerk. Ja. Maar het verwerken van heel veel data, ja, dat kan AI natuurlijk veel efficiënter dan de mens. Maar wat de mens er vervolgens mee doet, dat zal altijd mensenwerk blijven.
Okay, dus het blijft, dat is wel fijn om te weten. Dat is altijd wat we ook lezen van het verkiezingsprogramma, de toespraak, dat altijd iemand nog naar gekeken heeft. Dat is wel prettig. Laten we even kijken naar wat jullie nieuws is zelf, wat jullie is opgevallen, wat jullie graag wilden bespreken. Meneer 18, u wil het hebben over muziek. De 1975, dat is deze band. En het eerlijk gezegd niet zo goed, maar er is iets mee aan de hand. Zij moest optreden in Maleisië en toen?
Ja, toen hebben ze op onstage, heeft de frontman van 1975 heeft een kus gegeven aan volgens mij een mannelijk bandlid. Ja. En daardoor is de complete tour in Azië afgebroken.
Oh, want dat mocht niet van de autoriteiten?
Nee, dat mocht niet van de autoriteiten. En daarom heb ik het ook aangedragen als mijn nieuwsfeit. Mm-hmm. Ik ben een kind van de jaren 80. Ik ben opgegroeid in een samenleving waarin ik dacht dat we steeds toleranter werden. In medisch-ethische kwesties, in gender kwesties. Ik dacht altijd, we zijn langzaam toe aan het werken naar een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn. Daarom ben ik ook in hart en nieren liberaal. Ja. Je persoonlijke vrijheid. En wat ik nu zie, steeds meer in de randen rond Europa, is dat we een soort van terug in de tijd gaan. Mm-hmm. Dat we steeds minder tolerant worden. Dat we steeds bepalen zijn over geaardheid. Dat we steeds dictatorialer zijn als het gaat over homoseksualiteit. En dat gaat mij aan het hart. Ik vind dat echt heel erg vreselijk. Ja. En ik de enige manier om tolerantie, denk ik, verder te brengen, is het continu onder de aandacht te brengen. Want waarom zou je niet op een podium een ander mannelijk bandlid mogen kussen? Waarom zou je dat verbieden? En waarom moet een regering, een overheid, een samenleving zo veroordelend zijn ten opzichte van seksualiteit, geaardheid, op persoonlijke keuzes? Mm-hmm. Het gaat me echt aan het hart.
Ja, ik denk ook een beetje, als je naar zo'n land gaat, ja, dan moet je je wel aan de regels daar houden. En je weet dat ze in Maleisië andere standaarden hebben als bij ons.
Ja, dat weet je. Maar dat betekent niet dat wij niet continu moeten aangeven vanuit onze tolerante samenleving dat wij andere normen en waarden hebben. Mm-hmm. En kijk, Ik ontken niet iemand die zegt van ik vind het niet goed. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening.
Dat is ook liberaal.
Ja, dat is ook liberaal. Maar waar ik heel veel moeite mee heb, is het ontkennen van de mening van een ander. En dat is wat in dat soort landen gebeurt. Maar dat zie je ook steeds meer in het publieke debat. Hè.
Dus, ook bij ons.
Ook in Nederland zie je dat steeds meer in het publieke debat komen. We waren een hele tolerante samenleving, zijn we denk ik nog steeds. Maar je ziet wel dat er steeds meer meningen zijn die de andere mening verbieden. En daar maken we de verkeerde afslag. Ja. Dus iedereen heeft recht op eigen mening. Ja. Je mag prima vinden over gaatheid wat je wil. Maar ontken de andere mening niet. Dus wees een beetje tolerant tegen
elkaar. Wat u betreft geen gecancel en in gesprek blijven.
In gesprek blijven, absoluut.
Mevrouw Noordman, u wilt het hebben over een kunstwerk dat gepubliceerd, maar gelanceerd is. Het werk heet Stille Strijd. Wat is het? Vertel.
Ja, het ging specifiek over een nieuwsuur-item wat dieper inging op de achtergrond van het kunstwerk. En dat gaat eigenlijk in op het feit dat de nummer 1 doodsoorzaak onder tieners en jongvolwassenen suïcide is. Mm-hmm. En elke paar jaar zien we wel weer eens een groot artikel verschijnen met de GGZ bekeerd in een crisis. Ja. Steeds meer depressie onder jongeren, steeds meer angststoornissen onder jongeren. En vervolgens kijken we weer verder. We doen alsof het niet gebeurd is.
Mm-hmm.
En we pakken gewoon niet het probleem zelf aan. Terwijl we zien dat de faciliteiten die we hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg, die komen steeds meer onder druk te staan. En dat helpt alleen maar niet.
Nee, want je ziet het ook. Suïcide is natuurlijk het ergste wat je kan bedenken. Ja. Maar ook verwarde mensen überhaupt in de samenleving.
Zeker.
En ook de gevolgen die dat oplevert. Dit werk staat nu op het Museumplein, geloof ik, in Amsterdam.
Ja, klopt.
Gaat ook reizen door Nederland, geloof ik. Je ziet een persoon in een witte kleding met een gele, een soort gele jas, een soort gele hoodie. Het is bedoeld om het gesprek hierover aan te jagen. Wat zou er moeten gebeuren wat u betreft om die suïcide aantallen, wat ik al zei, dat is het ergste, maar ook wat er allemaal voor zit, om dat omlaag te krijgen? Is dat inderdaad investeren in GGZ of zit dat in preventie of waar zit hem dat?
Het zit hem in heel veel dingen. We moeten zowel inzetten op preventie als op geestelijke gezondheidszorg. Maar waar we nu qua beleid heel erg mee bezig zijn, is pleisters plakken op een scheur in de muur eigenlijk. En hopen dat het oplost. Maar dat lost het niet op, want we weigeren eigenlijk naar de kern van het probleem te kijken en dat aan te pakken. Want de GGZ die roept al heel lang om hulp. Ervaringsdeskundigen geven al heel lang aan wat er nou mis is. En we luisteren niet naar hen.
Is dit een Haags probleem of is dit ook een probleem voor de provincie?
Nou, de provincie die gaat niet per se over dit soort issues. Dat ligt inderdaad bij het Rijk en bij de gemeente. Daarin kunnen we wel een soort van ondersteunende rol spelen. Bijvoorbeeld door sport te stimuleren, wat kan helpen bij de geestelijke gezondheid. Maar het is primair toch wel het Rijk en de gemeente die aan zet zijn.
Te zien dus nu op het Museumplein. Ik zei het al, blijft hier geloof ik een paar weken en dan gaat het reizen door Nederland. Hoop dus het gesprek hierover aan te gaan. Mocht je zelf denken aan zelfdoding of daar gedachten over hebben, dan kan je de hele dag door, 24 uur per dag, anoniem en gratis contact opnemen met 113 via 0800 0113 of via de website 113.nl. Gaan we even kijken wat er trending is op de social media. De Free Metal Highway natuurlijk. Ja, eerst werd gedacht dat er 25 elektrische auto's op dat vrachtschip stonden. Maar het blijken er nu een kleine 500 te zijn. Brand aan boord van het schip is nog steeds niet uit. En bergers zijn bezig met het maken van een plan over hoe het verder moet.
Dat is een zeer complexe situatie. En er wordt echt per situatie bekeken. Het is natuurlijk zaak dat het vuur zo snel mogelijk, hopen wij, minder wordt.
Ja, dat zei Lea Versteeg, woordvoerder van de Kustwacht. Rijkswaterstaat is nog steeds bezig met scenario's maken dus. En houdt ook nog rekening met alle scenario's, zegt een woordvoerder. Mart Hoogkamer is trending. Ja, u was hem misschien al vergeten, maar de volkszanger mag weer gaan zingen. Ik ga zwemmen. Op advies van de dokter had hij een rustperiode genomen, maar vanaf volgende maand staat Mart weer op de podia. Het is aan u zelf om te beoordelen of dat goed nieuws is of niet. En IKEA is trending. Vandaag bestaat IKEA precies 80 jaar en dus is het feest bij de Zweedse meubelgigant. Volgens retaildeskundige Paul Moers is IKEA nog steeds relevant, want ja, het biedt voor heel veel mensen een enorme inspiratie.
Als je door zo'n winkel heen loopt, dan zie je de slaapkamers ingericht, de keukens ingericht, de zitkamers ingericht. Dus je wordt volgestopt met leuke ideeën. En doordat je het zelf in elkaar moet zetten.
Ja, en daarna kan je lekker Zweedse balletjes eten. Voor weinig. We hebben het even opgezocht en we zijn op een grote misstand gestuurd. Er zijn 3 provincies in Nederland die hebben geen IKEA, mevrouw Noordman. En u begrijpt het al. Flevoland is er 1 van. Terwijl er zijn ook provincies, daar zijn 2 IKEA's. Wat moet hier aan gebeuren? Hoe erg is dit? Hoe graag komt u bij IKEA?
Het is niet het einde van de wereld. Als kind kwam ik wel heel graag bij IKEA. Dat was dan echt een heel uitje.
Maar voor Smalland of wel iets daarna nog? Voor de echte winkel?
Voor echte winkel.
Ja, oké. Okay, ja.
Vond ik altijd gewoon heel leuk als kind. Gewoon naar de meubels kijken. Maar bij Flevoland, in ieder geval een deel van Flevoland is gelukkig heel goed verbonden met Amsterdam, ja, die wel een IKEA heeft. Ja. En we moeten de rest van Flevoland ook beter verbinden mee.
Ja, ja. Meneer Achtin, ik probeerde net al Lelystad Airport aan u te slijten voor een kerncentrale. Nou, dat is hem niet geworden. Nou, dan maar een IKEA. Er staat toch al een grote blokkendoos, een beetje kleur erop. En dan maken we er een IKEA van.
Ja, nou ja, ik denk dat Lelystad Airport gewoon een vliegveld moet blijven.
Dat had ik al verwacht eigenlijk.
Kijk, en we hebben zat bedrijventerreinen in Flevoland, ja, waar IKEA mogelijk zou kunnen komen. Dus Ik zou IKEA bij deze dan ook willen oproepen. Ja, als jullie een goede business case in zien om in Flevoland iets te vestigen, kom naar Flevoland, neem contact op met het college en wie weet komt er iets uit.
Ja, en als jullie daar geen IKEA hebben, waar koop je dan in vredesnaam je meubels? Of zijn er ook heel veel mooie lokale ondernemers?
Ja, we hebben wel gewoon hele leuke lokale ondernemers. Ja, zeker.
Dus eigenlijk helemaal niet zo nodig om naar zo'n gigant te gaan.
Het zou wel leuk zijn als we een IKEA erbij zouden hebben, ook voor de werkgelegenheid. En nu neem ik denk de woorden uit meneer Achtiens mond.
Ja, nee, ik zou zeggen, juist
begin
daarom
bijna
Lelystad
als
Airport.
Een VVD. Ja. Nee.
In ons hart zijn we allemaal een beetje VVD.
Nou, jullie hebben elkaar gevonden binnen een uur. Dat is toch mooi? Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt Politiek. Franco 18 van de VVD en Jaya Noordman nog steeds van GroenLinks, toch?
Nog steeds van GroenLinks.
Dat zal ik wel even zo blijven, denk ik, gezien het afgelopen uur. Dank voor jullie aanwezigheid. Maandag is BNR Breekt er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te volgen. En zometeen dus Edwin Mooibroek met Zaken doen. Mooi weekend.
Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.